Welkom bij Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Je luistert nu naar het derde deel van een reeks van vier, met als thema geroepen. Maar hoe dan? Deze reeks gaat over vragen als: hoe belangrijk is je thuisfront? Speelt je kerk of gemeente een rol in dit proces? En hoe gaat het als je voor een taak geroepen wordt waar de mensen om je heen een andere kerkelijke achtergrond hebben of helemaal niet kerkelijk zijn? Dit derde deel gaat over niet-christelijke omgeving. Het volgende fragment gaat over Gerwin, die in een christelijke omgeving werkte. Het is Gerwin gelukt. Jarenlang heeft hij in de avonduren aan zijn onderwijsbevoegdheid voor het vak godsdienst gewerkt. En dat naast zijn baan als postbode. Nu eindelijk voor de klas. Hij heeft er zin in. Tijdens zijn stage is het heel goed gegaan en zijn stagebegeleider heeft hem gezegd dat hij het in zijn vingers had. Hij kon ook blijven op zijn stageschool. Er was net een vacature ontstaan en het was een goede principiële school. Dus waarom niet? Kun je ook geroepen worden voor een seculiere baan? Of gaat het bij roepingen altijd om een geestelijk werk? In de Bijbel lezen we over Daniël, die zijn werk deed in een heidense omgeving. We lezen Daniël 1 in de herziene Statenvertaling. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning van Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helden van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsasar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer, de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij eten en water, zodat we drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores.
De Bijbelstudie heeft als titel Geroepen tegen wil en dank. De kentekst is vers 4. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Nee, die 4 vrienden hoeven niet te tobben over hun roeping. Het is geen probleem voor hen welke opleiding ze zullen volgen of welke studierichting. En ook hun beroepskeuze is geen vraag meer. Afgezien van het feit dat ze ballingen zijn en geen keus hebben, is het toch een aantrekkelijk pakket dat hun geboden wordt. Lang niet iedereen krijgt die kans. Alleen goed uitziende, talentvolle jonge mannen zonder beperkingen kunnen meedoen. Het is een strenge selectie. De lat ligt hoog, lezen we in vers 4. Behalve de verplichte inburgering wordt hun een uitstekende opleiding geboden. Tijdens de studie wordt gezorgd voor kost en inwoning. Uit de koninklijke keuken komt alleen het beste van het beste. Na het volbrengen van de opleiding is een baan aan het hof gegarandeerd. Toch zijn er ook nadelen. Hun eigen identiteit moeten ze grotendeels opgeven. Die identiteit betreft niet alleen hun afkomst, maar ook hun godsdienst. Ze krijgen zelfs andere namen. Hun Hebreeuwse namen, die alle afgeleid zijn van een van de namen van de God van Israël, moeten ze inruilen voor Babylonische namen. Die nieuwe namen hebben allemaal betrekking op de goden van Babylon. In plaats van het onderwijs uit de Torah krijgen ze les uit heidense boeken. Wetenschappelijke werken, jawel, maar doordrenkt met het heidense denken. Zelfs in hun dagelijkse menu komt tot uiting van wie ze nu afhankelijk zijn. Hun maaltijden worden bereid in de keuken van de koning en dat voedsel is gewijd aan de goden van Babylon. Zo kunnen ze niet meer voldoen aan de regels die God zelf aan Israël gegeven had, over wat rein is en onrein. Voor Daniel, Hanania, Misael en Azaria was het echt niet moeilijk geweest uitvluchten te bedenken om zich zonder voorbehoud in het leven aan het hof te storten. Ze hebben er immers zelf niet voor gekozen. Het is gewoon overmacht. Als God toestaat dat je uit je eigen land wordt weggevoerd, zal hij het vast ook wel goed vinden dat je volgens de regels van het land gaat leven. Slandswijs, slandseer. Ze zoeken geen uitvluchten. Het eten van onrein voedsel is voor deze jongeren een stap te ver. Een beroep op gewetensbezwaren is echter in deze omgeving geen optie. Daniel neemt het voortouw en weet door handig lobbyen een proefperiode af te spreken, waarin ze slechts groente eten en water drinken. Het is echter niet dankzij het initiatief en lobbywerk van Daniel dat ze op die manier van de plicht ontslagen worden om uit de keuken van de koning te eten. Het is God die daarover zijn zegen schenkt. Dat vinden we 2 maal nadrukkelijk in het voorgelezen Bijbelgedeelte terug. Aan de andere kant was het voor Daniel, Hanania, Misael en Azaria ook niet moeilijk geweest redenen te vinden om hem met de pet naar te gooien. Het was toch immers hun keus niet om naar Babylon weggevoerd te worden? Het kan toch Gods bedoeling niet zijn dat ze zo'n heidense koning gaan dienen? Maar ze gooien er niet met de pet naar. De 4 vrienden zetten zich voor de volle 100% in. Hun werk wordt door God gezegend. Zegen betreft niet alleen Daniel, Hanania, Misael en Azaria, maar ook hun heidense omgeving. Ze worden zo'n zegen voor hun omgeving dat zelfs koningen de almacht van God gaan erkennen. In het vervolg van het Bijbelboek Daniel komen we dat een aantal keren tegen.
Voor Gerwin zou de keuze niet moeilijk moeten zijn. Hij kan gewoon op zijn stageschool blijven, waar hij het erg naar zijn zin had. Maar toch, er is één ding waar Gerwin mee rondloopt. In zijn woonplaats is een openbare school waar ook godsdienst gegeven wordt. Ook daar is een vacature. Is hij daar niet veel meer nodig, waar veel kinderen nog nooit de blijde boodschap van het evangelie gehoord hebben?
Voor Daniel en zijn drie vrienden viel er niets te kiezen. Ze moesten gewoon. Voor ons is er in de meeste gevallen wel een zekere mate van keuzevrijheid. Maar ook dan word je soms door je roeping in een niet-christelijke omgeving geplaatst. Bijvoorbeeld als verpleegkundige in een ziekenhuis waar bijna niemand naar de kerk gaat. Of in de wereld van de wetenschap waar de meeste hoogleraren atheïstisch zijn. Als productiemedewerker in de fabriek waar de collega's moslim zijn. Als Daniel en zijn vrienden hadden kunnen kiezen, hadden ze er vast en zeker voor gekozen om in hun eigen land te blijven. Moeten we in het verlengde daarvan streven om in een christelijke omgeving terecht te komen? Moeten we dan maar geen verpleegkundige, wetenschapper of productiemedewerker willen worden? Moeten we vooral alleen wonen, volgens nummer 23 vers 9? Of moeten we vooral het zout der aarde, naar Matthäus 5 vers 13, zijn? Duidelijk is dat het zoeken van het isolement vooral het volk van Israël in het Oude Testament betreft. De Nieuwtestamentische kerk is in de wereld gezonden, staat midden in die wereld, maar is niet van de wereld. Johannes 17. Toch betekent dit niet per definitie dat we voor die wijde wereld moeten kiezen. In de eerste plaats omdat diezelfde wereld het christenen nog wel eens onmogelijk maakt hun beroep uit te oefenen zoals God dat van hen vraagt. Op zich geoorloofde beroepen worden op die manier problematisch. Piloot op een lijnvliegtuig zijn brengt je in conflict met de zondagsrust. Als gynaecoloog is het vaak onmogelijk je aan de huidige abortuspraktijk te onttrekken. Daarnaast moet je je afvragen waarom je voor de wereld kiest. Is het met een gebed in je hart om zo tot een zegen voor die wereld te mogen zijn? Of voel je je beter in die wereld thuis, omdat je christenen om je heen als te beperkend ervaart? Is het om je talenten te ontwikkelen of vooral om veel geld te verdienen? Beroepskeuze en de keuze voor de omgeving waarin je komt te werken zijn zo vaak aan elkaar gekoppeld. Maar je moet je ook afvragen waarom je voor een baan in je eigen omgeving kiest. Is het godsvrucht of gemakzucht? Kun je met die baan anderen tot zegen zijn? Of draag je alleen bij aan het negatieve beeld dat andersdenkenden van christenen hebben door jezelf van de buitenwereld af te sluiten? De vraag moet zijn waartoe je geroepen bent. Het mag niet je eigen keuze zijn of je in eigen kring of daarbuiten werkt. God roept mensen om te werken in een niet-christelijke omgeving en anderen om te werken in een christelijke omgeving. Als je van jezelf weet dat je niet staande kan blijven buiten de eigen kring, dan moet je streven en je gebed zijn om Christus te volgen. Dat heb je namelijk nodig als je werkt te midden van christenen, bij de moslims of onder atheïsten. Ook een eigen kring staande blijven is geen vanzelfsprekendheid. De verleidingen zijn zeker anders, maar vaak niet minder groot. Gemakkelijke keuzes zijn er voor christenen niet. Ook niet voor Daniel en zijn vrienden. Kiezen was moeilijk, omdat ze eigenlijk niets te kiezen hadden.
Heb je wel eens kritisch nagedacht over de vraag waarom je in een christelijke of niet-christelijke omgeving wilt werken? Het gaat eigenlijk om de vraag waar je voor geroepen bent. Daar zit vaak ook aan vast in welke omgeving je dat beroep uit gaat oefenen. Hoewel dat bij Gerwin nog wel lastig is. Je kunt natuurlijk prima leerkracht op een christelijke school zijn. Vooral ook omdat ook daar een schrijnend personeelstekort is. Maar Gerwin weet dat daar uiteindelijk zijn roeping niet ligt. Hij is bestemd om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, volgens Romeinen 15. Je hebt geluisterd naar Op Koers. Een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Deze aflevering was het derde deel van een reeks van vier, met als thema geroepen, maar hoe dan? Het onderwerp van dit derde deel is niet-christelijke omgeving. Op Koers is een productie van TWR. Heb je vragen over deze serie of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar studio@twr.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan naar het volgende deel dat gaat over andersdenkende christenen. Ontdek meer van onze podcast op twr.nl/podcast.